Het is dinsdag 17 juli 2012. Welkom bij Tech 45 nummer 114.
Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Goedenavond, ik ben Maarten Hendricks en dit is het Tech 45 panel. Marco Frissen, IT-specialist, Rocketman en freelance auteur. Jan Seurink, creativity evangelist. En Davy Buntings, tech-afficionado en studentencoach. En we hebben deze week de ondersteuning van niemand minder dan de enige echte Jo-Janneke.
Hi.
Alles goed, Jo-Janneke?
Hey.
Hallo. Nou, het is hartstikke leuk om weer eens als gast te zijn. Het is weer een tijdje geleden. En ik vind het eigenlijk heel vertrouwd weer.
Het is van aflevering 77 geleden, dacht ik. Zoiets. Dat is toch wel even geleden, hè?
Ja, dat is een tijdje geleden.
Je bent
maar,
altijd druk bezig met...
ook maar getallen, niet waar?
Ja, je bent altijd druk bezig met EOS-communicatie.
Ja, echt
op dat
heel
vlak
erg.
Is er niks veranderd.
Wat zeg je?
Op dat vlak is er niks veranderd. Je doet nog altijd hetzelfde.
Ja, het is nog een stukje drukker geworden. Want ja, in oktober start alweer de vijfde leergang online communicatie, social media voor communicado's. Het is nu wel heel erg druk om alles zeg maar nog meer te optimaliseren, voor te bereiden.
Ja.
En ik natuurlijk ook een keer met vakantie, dus dat ga ik vanaf volgende week doen.
Maar het brengt op natuurlijk, hè?
Al dat, ja, natuurlijk.
Dat hoop ik toch, hè?
Om te doen sowieso. En it keeps the doctor away, zeg maar. Ja. het is gewoon heel erg fijn. En ik kijk ook heel erg uit naar de volgende editie van mijn Social Value Congres. Dat is in september. En eind van het jaar komt... mijn sociale boek uit en niet over social media. Dat is ook wel lekker verfrissend, want dat doet namelijk iedereen. Maar over mijn project Weeswijzer.nu. Dus voor en over weeskinderen in Nederland.
Ah, ja, dat redt me ook nog. Ja, dat je daarmee bezig wordt. En daar heb je boek over geschreven.
Er komt een boek over uit.
En wanneer komt dat uit?
Voor de kerst, hè.
Okay.
In het kader van de zwavelstokjes.
Ja. Handig gezien. Goed, we gaan deze aflevering beginnen met Jans ervaringen met Jelly Bean. Want Jan heeft een Galaxy Nexus en die heeft natuurlijk als een van de eerste de upgrade naar Android 4.1 gekregen. En Jan, is het de moeite?
Ik vind het wel de moeite. Ik moet erbij zeggen, ik heb hem niet zomaar gekregen, ik heb hem ook een beetje verdiend.
Ah ja? En welke legt hij leg uit?
Ik was zo aan het wachten en er was blijkbaar iemand die al de source code online had gezet. En ik had ervan gehoord natuurlijk, maar ik dacht, ja, routen en flashen en toestanden, dat is toch allemaal niet mijn ding. Maar op een gegeven dag, ik zet het op Google+, want ik ben nog een van die gebruikers. En daar zitten een aantal harde Android-fans natuurlijk. En onder meer Jan Joris. Jan Joris de dobbeleer, had Jan Joris op Twitter. En die was mij zo wat aan het pushen. En dan Tim, T-I-I-M, op Twitter... zei van, Jan, durft nu een keer. En ik dacht, wel Jan, durft nu een keer. Het is eigenlijk waar. En ik heb toen een avond besteed aan het verdienen van
dus geroed. 4.1.
Geroed, ja.
Ja, en dat ging vlot. Want ik heb ook al op het punt gestaan om dat te doen. Dat was doenbaar, ja.
Ik heb wat gesukkeld. Ik had waarschijnlijk één stapje overgeslagen. En dan moet je zo helemaal opnieuw beginnen. Maar dan zijn er toch dingen weg die niet... Nee, die je beter niet weg had gedaan en zo. Even gesukkeld, maar dat is ook de fun eraan.
Dat hoort erbij, inderdaad. Ja. En zeg eens, Jelly Bean, als ik hier op de pagina kijk over What's New, gaat het eerste item is Fast and Smooth. Is het Fast and Smooth?
Het is Fast and Smooth. Ik heb nooit echt problemen gehad met de snelheid van Android. Sommige mensen zeggen van, dat zit wat minder reactief dan een iPhone. Ik heb nooit echt last van gehad. Natuurlijk is dat waarschijnlijk vooral omdat ik altijd al een Android-gebruiker ben geweest.
Ja.
Maar ik vind, bij mij is het natuurlijk uiteraard sneller. Er staat ook niks op. Ik heb bijvoorbeeld ook Exchange Server er nog niet op gezet en zo van die toestanden. Die ik dan allemaal wel opnieuw moet installeren.
Je zou het in principe moeten vergelijken met de Galaxy Nexus met 4.0 erop en dan die 4.0. Zoals ze in het filmpje doen. Op de site. Maar je merkt wel dat het reactief is.
Dus heel snel. En, de Nexus is nog altijd een snelle telefoon. Hè.
Ja, dat is ook nog een jaar oud, denk ik. Hè. Ofwel, heb je al meer dan
een jaar? Van het voorjaar, nu van januari. Ja.
Dingen die nog opgevallen zijn? Want je zegt, het is wel fijn om 4.1 te hebben.
Het grote verschil zijn de notificaties. Het notificatiesysteem is in die zin aangepast dat, we, dat je nu uitgebreide summaries krijgt van wat dat er eigenlijk in de berichten staat. Mm-hmm. Waar dat je bijvoorbeeld vroeger altijd kreeg van een Twitterbericht van je hebt een tweet ontvangen. Ja. Als je maar één tweet hebt, kun je hem nu meteen zien. Heb je mailtjes op je Gmail, dan kun je zo in je notificaties al meteen bladeren. Bijvoorbeeld voor, ja, soms zijn dat gewoon ja, dingen van sociale netwerken die je toch dan op je mail wilt laten binnenkomen. En die kun je dan meteen eruit filteren als gearchiveerd.
Dat, dat lijkt ook een beetje op iOS, denk ik. Hè? Doen dat nu ook, hè? Niet, Davy of Marco? Die zijn weggevallen, denk ik.
Bedoelt je?
Ja, de notificaties in iOS. Zijn die ook niet dat je daar nu rechtstreeks dingen kunt doen? Ik zie hier bijvoorbeeld staan voor Jelly Bean, email guests en snooze op een agenda-item. Zat dat ook niet in de volgende update?
Nou, dat weet ik niet.
Ja, het is daarom dat ik het vraag, ik weet het zelf ook niet. Maar goed, Jan, nog dingen die...
Dan was er heel wat te doen in de presentatie die ze gedaan hebben over de widgets die met Project Butter meteen inpassen in de applicatie, in uw schermen.
Ja.
Dat is handig, maar natuurlijk, dat zijn zo van die dingen die je gebruikt maar één keer. Hè. Ik heb ook een vaste inrichting. Daar zitten standaard vrij weinig widgets in. Dus dat merk ik niet zo. Wel een handige applicatie die er standaard bijgekomen is Nieuws en Weer. En dat is zoiets wat nu wel een vaste widget geworden is.
Ja. Keyboard zie ik hier is ook veranderd.
Ja, maar daar gebruik ik dan SwiftKey.
Ja, dat heb ik natuurlijk ook. Maar, voilà. En in die Google Now, zit die er ook in?
Wel, die Google Now die heb ik om een of andere reden nog niet ontdekt.
Nee.
Ik word niet 's morgens wakker met Google. En dat vind ik een beetje jammer.
Mm-hmm.
Waarschijnlijk, of is het het feit dat het nog niet officieel uitgerold is voor mijn toestel. Dat kan.
Dat zou kunnen, ja.
Dat ze zeggen, het is nog niet beschikbaar in België, dus ik moet even wachten. Maar ik heb het in ieder geval nog niet gezien.
Nee.
Ja, wat wel zo is, is dat Google zelf wel een beetje aangepast is. Als je vandaag zoekt in Google, de standaard Google searchbox, is wel een stuk aangepast. Als je daar gaat zoeken, dan kom je wel meteen een aantal andere dingen tegen die je ervoor niet tegenkwam. Mm-hmm. Zo, bijvoorbeeld de Eiffeltoren die je dan ziet als het voorbeeld. Een beetje de Siri-achtige dingen, die heb je dan weer wel.
Ja. En voice search?
Is iets dat ik niet echt gebruik, moet ik zeggen.
Ook niet getest om eens te kijken hoe het werkt?
God, nee. Ik wil het wel even live doen nu, bijvoorbeeld.
Probeer het eens in het Nederlands, want net Pierre in de chatroom die vraagt of het ook in het Nederlands werkt. Het zou mij verbazen.
En wat zoek ik dan?
Ja.
Wacht, ik ga... Hoe oud is Marissa Mayer? En daar wordt dan van gemaakt, hoe oud is Mariska Meijers? Dus dat klopt in feite.
Ah, ja.
Mariska Meijers is...
En zoekt hij ook nu op dit moment?
Hij zoekt en heeft meteen ook resultaten. Blijkbaar is Mariska Meijers een Nederlandse kunstenares.
Ah, oké. Okay. Maar zij, want het is een vrouwelijke stem, dacht ik, geeft het antwoord niet.
Nee, ik hoor helemaal geen stem.
Nee.
Nee, het is echt een... Ik heb geen antwoord gekregen.
Maar dat is toch de bedoeling, denk ik, hè? Dat er een...
Even kijken naar de spraakinstellingen.
Dit is boeiende radio.
Even scrollen.
En voor 3 weken naar Lourdes.
Goed, terwijl Jan even verder zoekt, maar in ieder geval, het is een verbetering, hè Jan? 4.1.
Ja, absoluut. Toevallig heb ik nu, door dat te zoeken, effectief gevonden dat Google Now, dat je dat ook effectief moet aanzetten.
Ah, oké, okay, ja.
Goed. Dus... Nu heb ik dus effectief dat het in Antwerpen momenteel bewolkt is en 19 graden.
Ja, ja.
En morgen, dames en heren, voor de mensen die vandaag luisteren, vandaag is het gewoon weer geweest. En morgen wordt het weer slecht weer.
Ja.
Profiteer ervan.
Ik kijk uit naar versie 4. Is het nu officieel al uit? Nee, hè?
Ik heb een aantal mensen al zien twitteren. Ik dacht dat Arvid de 4.1 al had. En ik heb, geloof ik, ook iemand van de mensen van de tijd gezien. Ik denk Rafael, die hem ook had.
Ja.
Maar die is op reis geweest. Misschien krijg je hem dan zo.
Dat zou kunnen. Janneke, geef je maar altijd gebruik van een iPhone?
Ja, en sinds kort, ja, het klinkt heel erg raar, maar ik heb er twee.
Twee? Amai. Ja. En hoe komt
dat is voor die andere joh, Janneke.
Ja, zeker. Ja, die heb ik gegijzeld. Nee, maar grapje. Ik heb een extra, omdat ik heel veel zakelijk werd gebeld, ook op mijn vakantieadres. En daar werd ik echt een beetje moe van. Maar ik wilde wel natuurlijk gewoon kunnen bellen met vriendinnen en vrienden. En dacht, weet je wat, als ik nou gewoon een andere iPhone heb, dan heb ik nog steeds al mijn sociale media. En het is nog steeds helemaal wired en wireless en aangesloten. Maar dan kan ik in ieder geval gerust dat ding aan laten staan zonder gebeld te worden voor zakelijke dingen.
Ja, twee iPhones, amai zeg.
Heel veel. En, ja, en F Siri. Want ik moest
dat maar je gebruikt ze toch nooit tegelijkertijd, hoop ik, hè? Elke telefoon in één oor? Nee, dat doet je niet.
Nee, dat niet.
Godzijdank.
Maar het is wel eens zo dat als bijvoorbeeld de ene batterij op is, dan staat de andere wel eens te backup.
Ja, oké, goed.
Maar type niet.
Onderwerp nummer 2. DIGG, D-I-G-G, verkocht voor $500.000. Dat lijkt gigantisch veel, maar dat is het eigenlijk totaal niet. Nu, voor alle duidelijkheid, want dat is natuurlijk een hele mooie titel, $500.000, en dan gaat iedereen onmiddellijk op en af. Want de waarde van DIGG was oorspronkelijk, dacht ik, 160 miljoen geschat. In zijn geheel is het verkocht voor $16 miljoen. $500.000 was blijkbaar alleen nog voor de restjes tussen aanhalingstekens, want een deel was al verkocht aan de Washington Post en ik denk ook dat LinkedIn een aantal patenten van DIGG heeft opgekocht. En, dus die $500.000, dat is eigenlijk alleen de rest. Ik denk de domeinnaam en zo zit daar onder andere bij. En ik heb hier in de 44 geschreven dat dat ergens toch wel jammer is, want ik weet, 2005, 2006, was dat dé website, hè? Iedereen wou toen op de startpagina van DIGG verschijnen. En dat betekende dan meestal ook dat uw website meteen offline ging. Marco, ik denk dat je ook een DIGG gebruiker was destijds.
Niet echt fanatiek, eerlijk gezegd. Ik keek er wel iedere dag op. Maar ik was niet echt actief van linkenpost en zo. Dat deed ik eigenlijk niet.
Ja, het boekbeeld was Kevin Rose natuurlijk, hè? Met hem is het begonnen. En het is eigenlijk ook een beetje, ja, nu de ondergang van DIGG is geen ondergang van Kevin Rose, want hij is zo verstandig geweest tijdens de laatste ronde, toen ze kapitaal bij kregen, te zeggen van, ik wil daar een deel hebben. Dus hij is nu binnen, om het zo te zeggen. En hij is nu ook een venture capitalist, denk ik. Hij werkt nu voor Google, hè? Google Ventures, geloof ik, dat hij daar nu voor werkt. Davy, gebruik jij het?
DIGG was voor mij eigenlijk wat Twitter de laatste 2 jaar is, in mijn leven dan. En DIGG deed dat zelfs beter dan Twitter dat doet. Ik vind dat nog altijd heel spijtig dat DIGG nooit mainstream gegaan is, ook al zijn de redenen daarvoor wel legio.
Zoals? Noem eens iets.
Ja, dat... Er was zo'n opstapje. Hè, zo. Je moest al redelijk geeky zijn om het te willen inderdaad. Proberen. Zo. Er was zo niks. Het voegde zo niks toe aan je leven. Allee, als mijn vriendin bijvoorbeeld zou daar niks aan gehad hebben. Aan Twitter nu uiteindelijk ook wel niet. Maar ik vond dat eigenlijk echt. Ik blijf dat heel spijtig vinden dat dat niet is opgestegen. En ik denk nog altijd dat dat eigenlijk de manier is waarop dat gewone nieuwssites, zoals bijvoorbeeld het Nieuwsblad, dat is zo de nieuwssite dat wij hier thuis eigenlijk lezen, waarop dat die hun website kunnen veranderen, zodat je eigenlijk vaker kunt terugkomen en dat je effectief ook zo een iets community-achtig creëert. Je hebt zo de share-buttons en nu met zo frictionless sharing op Facebook bijvoorbeeld, hè, dat je automatisch kunt zien van, oh, die heeft dat gelezen. Oh, schandalig. Snap ik eigenlijk niet waarom dat zo'n frontpage van een nieuwswebsite eigenlijk geen dynamisch sociaal gegeven is, waar dat dan, als al uw vrienden een bepaald artikel over Kim Kardashian gelezen hebben, waarom staat het dan niet groot van boven erbij? Want dan gaat het u waarschijnlijk ook interesseren. Of dan kun je alleszins meebabbelen. En dat was in mijn ogen wat DIGG was, tot toen de grote verandering binnen DIGG, waarin dat ze dan zo wat...
Passie 4, ja.
zo het maffia-verhaal, want ja, dat, je had zo een soort van big maffia die dan zo, zo ons kent ons was. Nu, ik weet nog zo, mijn allereerste link die dan zo echt op de homepage stond, ja, dat was natuurlijk Groot Feest.
Mm. Kent je de link nog, wat het was?
Nee, dat weet ik niet meer.
Er is het Groot Feest en dan weet je de link niet meer.
Ja, dat was... Daar ging het uiteindelijk ook niet.
Zo, je stond op de startpagina van Dik. Dat was het belangrijkste.
Wat Dik anders maakte dan wat nu sociale sites zijn. Dik was eigenlijk zo sociaal in de zin dat iedereen samenwerkte aan één centrale pagina, waar mm-hmm. dat Twitter eigenlijk sociaal is. Want zo, mijn stream is anders dan de stream die Jo-Janneke gaat zien. Ik ga bijvoorbeeld buiten Jo-Janneke zelf niks zien over schaatsen, waar dat bij haar wel over die dingen gaat. En bij Dik was het eigenlijk, ja, je had ook wel die niche-topics, maar het draaide eigenlijk rond de homepage.
En daar stonden toch wel heel veel geeky onderwerpen op, hè?
Ja, ja. En ja, dat is...
Dan zag je ook wel wat voor publiek het was,
dat is,
hè?
Gelijk dat het laatste nieuws.be anders is dan de tijd.be. Ja, 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 ja. Dat is daarom
dat
niet beter of slechter.
Doorgebroken.
Maar, ja, en... Zo het, ik vond die democratisering van het nieuws vond ik eigenlijk een heel mooi gegeven, maar langs een andere kant werd het zo, ja, een moshpit van TechCrunch en 9gag, eigenlijk.
Mm-hmm. Ja.
En ja, voor daar dan blijven naartoe te gaan, dat was het dan ook niet. Terwijl als je op Twitter zo 3-4 juiste mensen volgt en dan nog een paar vrienden, dan heb je eigenlijk iets... Misschien persoonlijk waardevoller, maar het voegt, denk ik, weinig aan het algemene medialandschap toe.
Jo-Janneke, heb jij ooit gebruik gemaakt van Dik?
Ja, wel hier en daar een klein beetje. Maar ik ben zeker geen groot gebruiker geweest. Ik heb het natuurlijk wel gevolgd, ook vanaf na 2005, 2006. Maar eigenlijk niet meer of minder intensief dan TechCrunch en andere partijen.
Het was niet zo dat u een standaard startpagina was waar je iedere dag naartoe ging om het nieuws te volgen.
Ik had in 2005, 2006 had ik NetBytes als startpagina. Ja. Omdat ik daar zeg maar andere widgets in had geactiveerd. En zelfs bij destijds dat mijn bord.net mapje kon, een soort van Dropbox, maar dan ouderwets, maar eigenlijk nog steeds super handig. En mijn illegale chat, want ja, ik had toen een vriendje en daar wilde ik mee MSN'en. Ja, serieus. Dat heb ik ook ooit gedaan. En dat kon niet, want het was afgesloten. Maar als je Meebo gebruikte als widget op NetBytes, dan kon het lekker wel.
Ja. Jo-Janneke, ik ga je even opnieuw inbellen, want je klinkt nu echt alsof je een oude telefoon gebruikt. Wacht even. Ja, ja, ja. Ik ga je even...
Ik ben het ook.
Ik gooi je er heel even uit, maar ik bel u dadelijk terug. Ondertussen even, voilà, Jo-Janneke terug inbellen. Jan, Facebook. Hoe vind je dat Facebook daartussen zat? Met de like-knop en zo?
Hoe bedoel je, waar tussen zat?
Ja, ik las in een artikel bijvoorbeeld dat ze zeiden van kijk, het feit dat Dik ten onder gegaan is voor een deel verklaren door het succes van Facebook en van Twitter.
Ik denk dat het vooral te maken heeft met het falen van Dik om een breder publiek aan te trekken.
Mm-hmm.
Zoals al aangegeven, het waren heel vaak geeky onderwerpen die ons dan misschien kunnen interesseren.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk een paar... mensen die dan elkaar gaan liggen in de wolken duwen. Ja, het aspirationele van daar op de homepage te komen, dat is gewoon niet realistisch. Mm-hmm. Als je gelijk bij Twitter, als ik vandaag een tweetwereld instuur, bijvoorbeeld die keer met de bierpas voor Nederlanders.
Ja, ja.
Ja, Die tweet wordt 278 keer geretweet of zo.
Mm-hmm.
Ja, op dat moment weet je... Ik heb die tweet nu gedaan, maar morgen kan dat Maarten zijn, of Marco zijn, of Davy zijn. Dat maakt allemaal niet uit. Als dat een goede tweet is, dan kun je daar geraken. Maar als je...
Ja, dat vind ik eigenlijk wel niet. Dan vind ik Twitter echt hetzelfde als wat Dik vroeger was. Je hebt zo een paar grote mannen waar dat... Allee, bij Dik werd het zoal wat maffia genoemd, omdat er werd zo ook wel een beetje afgedreigd van ik vote uw posts ook wel down.
Mm-hmm.
Maar op Twitter heb je toch ook zo de grote namen die misschien zo af en toe wel eens veel volk bereiken. En zelfs mm-hmm. misschien minder dan vroeger bij Dik. Maar als jij zo een kleine Twitteraar bent die af en toe eens iets grappigs zegt of zo, ja, je kunt dan eventueel wel wat groter worden, maar het is niet dat je...
Ik ben het niet met je eens.
En waarom niet?
Nou, ik ben het niet met je eens, omdat het enerzijds, als je alleen naar de getallen kijkt, dan is dat zo. Hè? Maar ik hoorde net al, kijk, als iemand anders op Twitter kijkt, dan zien ze andere mensen dan ik. Mm-hmm. Hè? En je weet dat de mensen die jij zelf volgt, jij op waarde schat. En de kwaliteit van een tweet en van een bericht, dat schat jij op een hele andere waarde dan dat Kevin Rose Evhead of wie dan ook zegt, weet je wel, of Robert Bloody Scoble, weet je wel, als iets zegt wat heel erg vaak retweet wordt, dan kan het wel een soort van macht uitstralen omdat het vaak retweet wordt, maar het zegt niks over het bericht. Als ik merk dat ik bepaalde reacties krijg van mensen die ik op waarde schat, en als ik kijk naar bijvoorbeeld Michiel B. of Keizer Alex of andere mensen, en daar krijg ik een reactie van, dan denk ik, ik heb contact met hen. En dat stel ik veel meer op prijs dan dat ik 40.000 keer geretweet word door een hele hoop volk. Dus dat is ook puur gewoon de menselijke aard. Dus kijk, en je kan natuurlijk zeggen, het is een maffia. En als je heel groot bent, dan word je heel vaak geretweet. En dan ben je echt huge op Twitter. Maar daar gaat het helemaal niet om.
Mm.
Het gaat niet om al die getallen. Het gaat wel om de kwaliteit. En ook als je een kleintje bent op Twitter. Ja, en alles is relatief. Of je nou 200 volgers hebt of... 2000 of 10.000 of 200.000. Uiteindelijk is het gewoon zo dat je, als je een bericht plaatst, je mensen raakt. En mensen raken jou. En als dat zeg maar niet gigantisch groot en niet 4 miljoen retweets is, dan maakt dat niet het minder machtig.
Maar zo zal denk ik eigenlijk ook wel... Daar volgden wij ook 5-6 mensen die dat wij echt kenden. En die zetten daar dan bijvoorbeeld ook links naar sport. Dat was dat toen nog niet, maar Sportwereld bijvoorbeeld zetten die daar ook op. En ja, we waren dan met 2 mensen die daar dan misschien zo op het toenmalige +1 klikten. Op Dig klikten.
Mm.
En ja, onder onze voegden wij ook waarde aan elkaar toe.
Ja, maar daar hebben we nu, zeg maar, voor alle mainstream dingen hebben we nu zeg maar, de trending topics. En die worden zeg maar, op locatie nog gerated en wereldwijd. Hey, je hebt zeg maar nationale trending topics en wereldwijde trending topics. En dan kun je zeg maar, zelf kijken wat jou dan boeit. Zeg maar. En als je dan een vergelijking zou willen maken met Dick, is dat dat. Hmm. Maar
bij Dick ging het heel
bij Twitter. Twitter is daar nu... Twitter is echt die kant van dig op aan het gaan met een homepage. Hè? Want als je nu bijvoorbeeld NASCAR, denk ik dat het was, ja. Een of ander evenement, dan werden dus, als je naar de pagina van de hashtag NASCAR 2012 of zo... Het kan fout zijn dat een andere race ding is. Als je daar naartoe ging, kreeg je alleen maar tweets te zien van mensen die invloedrijk waren over dat topic. En niet meer van iedereen, zoals de search vroeger was. En wanneer dat je in de nieuwe Twitter-apps, de officiële Twitter-apps, zoekt... Ik was bijvoorbeeld daar juist aan het zoeken op mijn gsm. Ik gebruik nu de officiële app even om te testen. En ik zocht op Schleck, want Frank Schleck is betrapt op doping. En ik dacht van, ja, nu ga ik alle tweets zien. Je ziet dus alleen maar dingen van mensen die aanzien hebben over wielrennen.
Is dat niet veranderd? Heb je nu over de website op dit moment?
Ja, ik had het nu even over de officiële mobiele app. Dus dat zal wel werken. Okay.
Maar op de officiële website zou, naar het schijnt, als je zo zoekt op een hashtag, op zoekt op weet ik veel wat, kun je de tweets sorteren op alle tweets en top, en ook op tweets over die hashtag van de mensen die jij volgt. Zo had ik het toch begrepen. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet gezien of getest, maar...
In Tweetbot of in Echofon, als je daar bijvoorbeeld zoekt op Mechelen, dan krijg je alle tweets over Mechelen.
De standaard, denk ik, ja.
Dus alles. Maar als je nu in de nieuwe Twitter-apps zoekt, of je hebt die nieuwe hashtag-pagina's, dan krijg je echt alleen maar toonaangevende mensen te zien. En dan... Ja, ik snap Joanneke volledig. En ik vind dat ook zo. Het draait niet rond het nummerke dat erbij staat. En het draait niet om de kwantiteit die dat je hebt. Maar ja, uiteindelijk... Eens dat er een nummerke bij wordt gezet, draait het daar wel rond. Hè.
Bij Dick draait het daar heel duidelijk om. Hè. Ik bedoel... Naast ieder artikel stond heel duidelijk die dik knop. Hè, en dan ging het om de cijfertjes, om zoveel mogelijk diks te krijgen. Hè.
En ik vind het eigenlijk een hele ouderwetse manier van kijken, die ook precies in het tijdperk van Dick hoort.
Mm-hmm.
Van een aantal jaar geleden. Want ja, als je nu kijkt naar mensen die beginnen met sociale media, of bedrijven die verkennend bezig zijn, die hebben dan toch nog een beetje te kampen met management. Of projectleiders die zeggen, we moeten heel snel heel veel volgers hebben en heel veel reviews. Dat geeft het aan. Ja, nee. Dat is dus niet per definitie de kwaliteit ervan. Dat moet je op een andere manier ook kunnen kwantificeren.
Maar dat is moeilijk, denk ik, voor zo'n bedrijf om dat in te zien.
Ja, natuurlijk. Maar gelukkig ontstaat er veel meer voortschrijdend inzicht over wat je wel zou kunnen meten om de return on investment wel goed te kunnen duiden en daadwerkelijk te kunnen zien of jij je bedrijfsdoelstellingen echt gaat bereiken. En het heeft niet zozeer met retweets te maken. Seriously.
En ik snap het. Even terug naar Dick. Marco, heb je ook gebruik gemaakt van Reddit?
Gebruik ik nog steeds eigenlijk.
Maar waarom lukt het bij Reddit? Want volgens wat ik gelezen heb, was Reddit er pas na Dick en werkt ongeveer volgens hetzelfde principe. Waarom gaat het bij Reddit dan wel goed en is het bij Dick totaal in de soep gedraaid?
Volgens mij is Reddit meer een anti-beweging, zeg maar. Het is, in het verleden was dat altijd een beetje, waren dat altijd een beetje de anti-Dicks, de anti-. Ja, noem maar op. En dat sfeertje hangt er toch nog steeds wel. Een beetje de rebelse mensen wat daarop zitten. Hoewel het nu eigenlijk ook gewoon mainstream is. En om de een of andere reden is het nog steeds erg actief. Ik moet zeggen, ik kijk er niet dagelijks op, maar ik verbaas me toch steeds als ik daar kijk hoeveel nieuws dat er te vinden is. Maar dat wordt ook, ik weet niet of dat bij Dick echt het geval was, maar daar worden ook gewoon een hele hoop plaatjes en onzin gepost. En ik, in mijn herinnering was dat bij Dick veel minder het geval. Was het meer echt links en artikelen.
Ja.
Goeie oude tijd, hè, jongen. Was het een feest?
Maar ja, ik kijk nog steeds naar Slashdot bijvoorbeeld. Dat is ook een hele oude.
Ja.
En dat soort sites. Maar dat zijn dan toch de niche sites op een heel specifiek doelgroep.
4chan.
Maar die draaien ook nog steeds.
Ja, inderdaad. Het kan niet alleen die makeover geweest zijn. Hè? Het zal wel een combinatie van factoren geweest zijn die ervoor gezorgd heeft dat het nu...
Iedereen is overgeschakeld. Uiteindelijk is Twitter hetgeen wat vroeger Dick was. Hè? En de homepage, als je dan naar technologie nieuws kijkt, dat is dan zo tweetmeme.com, denk ik. Of .org, ik weet niet. Just. En ja, uiteindelijk... Het bestaat eigenlijk nog altijd, hè? Maar iemand anders heeft het overgenomen. Just zoals binnen 10 jaar, dat we ook nog zeggen van oh, Twitter, dat was nog een tijd.
Want, nu gaan we een mooie overgang maken, een crowdfunded alternatief voor Twitter, schreef Jan Seurink op 1507. Jan, vertel eens waar dat over gaat.
Het gaat over app.net. Dat is een dienst van, ik moet eventjes spieken dan voor die naam, Dalton Caldwell. Dalton Caldwell schreef 2 weken geleden, denk ik al, een berichtje van What Twitter Could Have Been. Dat schreef hij op... Geen idee, er staat geen datum bij. waarin hij beschrijft van, ja, Twitter heeft dus een keuze gemaakt om niet voor de API te gaan... maar voor om geld te verdienen. Een beetje het onderscheid wat Davy altijd vertelt tussen Twitter de dienst en Twitter het bedrijf. Dus ze hebben gekozen voor Twitter het bedrijf en zelf geld verdienen. Die Dalton Caldwell heeft na rijp beraad besloten, wel, als ik dat dan zo goed kan uitleggen, wat dat Twitter dat eigenlijk had moeten doen, misschien moet ik dat dan zelf al een keer proberen. En hij doet dat met crowdfunding, heeft app.net gekocht, het domein app.net, en is met een soort API-dienst bezig, waar dat je, als je €50 backt, dat je daar kunt aan meedoen. En vervolgens gaat het zo zijn dat developers gaan moeten betalen om daar applicaties voor te ontwikkelen.
Ja, dus toen ik het hoor, toen ik het las...
Even een kleine side note, app.net, dus de site en zo... dat is eigenlijk een bedrijf dat in 2010 al is opgericht. Of dat is eigenlijk deel van mixed media of zoiets. Door Dalton Caldwell en een aantal andere mensen. Die zitten ook bij Y Combinator ergens samen. En het, de naam app.net zo... daarom niet per se hetgeen zijn. Want nu is app.net marketing tools voor app developers en zo. Dus het, het zou eigenlijk misschien zelfs een andere naam krijgen. Maar dat
is daarom ook dat ik toen ik de link eerst... Ik had de link al eens gezien van, ik denk, John Gruber van Daring Fireball. Die had al gelinkt naar app.net. En als je de site bekijkt, dan... Ja, het was mij niet onmiddellijk duidelijk waar het over ging. Pas als je naar die join.app.net gaat, dat je weet waar het over gaat. En het voorstel wat hij doet is... is geweldig, dan moet je heel eerlijk zijn. Nee. Niet? Blijkbaar niet.
Goh.
Ik vind dat wel.
Oh, wacht, Joanneke eerst. En dan gaan we naar Jan, en dan gaan we naar Davy. En dan gaan we naar Marco.
Nee, vooral vandaag, hè. Waar is Cindy eigenlijk? Maar stil te zijn.
Cindy is, die is er voorlopig niet. Die is vakantie.
Oh, wat heerlijk voor haar. Maar anyway, app tot net. Ja, ik ben een beetje ambivalent. Aan de ene kant denk ik, ja, waarom niet die verzakelijking? En aan de andere kant, als het voor betaald wordt, dan gaat de force er misschien wat minder doorheen. Hè, dus het is eigenlijk dan als een feestje, een exclusieve kaart is. Hè, je weet dan, het wordt leuk en men gaat ongelooflijk zijn best doen om het heel gaaf te laten zijn, maar ook om het kostdekkend te laten zijn. Hè, en dan komt zeg maar weer de projectleider om de hoek kijken die marketing misschien toch gaat pushen. Hè, dus de hele zalige onverwachtheid van dingen die je op Twitter kunt tegenkomen, die haal je dan misschien een beetje uit. Hè, dat de spontaniteit.
Ja, en ja.
Brand, hè? Het zal dan eerder een soort van legale marketing push marktplaats worden. En ja, ik zie dan wel een soort van, ook, oh ja, het klinkt misschien een beetje heftig, maar een soort van sociologische verschuiving komen. Hè? En een soort van tegenhouden van alle beauty van Twitter. Waar ik gewoon wat er gebeurt. Maar ja, ik denk wel van als je het nu betaalt, maar kijk, als we het zeg maar in het begin hadden gedaan, iets met grants of gedoe of zo, dan had ik waarschijnlijk ook nog wel gewoon gedaan. En misschien dit ook wel, maar ik probeer toch even te kijken naar de communicatieve gevolgen hiervan. Hè? En hoe mensen zich dus gaan gedragen. Hè? De ongedwongenheid en de grappigheid en de huiskamer chic experience, die is dan wel een beetje weg.
Omdat ook, het betalend is, per definitie.
Ja, dat verwacht ik wel. Omdat mensen denken, nou, als we 50 euro moeten betalen, dan is het belangrijk om daar meteen dan een advertentie uit te halen of om meteen dan een conversie te hebben. Of, ja, daar ben ik een beetje bang voor. Ik merk nu al wel dat op het moment als je op Twitter iets zakelijks vertelt, ik merk dat zelf aan de lijve. Als ik bijvoorbeeld zeg over mijn leergang, dat zijn echt direct mensen. Hallo, er is geen marketingplaats. En daar heb ik ons volgers. Direct. En ik denk, ja, het is ook een beetje inherent aan de mainstream beweging van Twitter. Maar als je dus op dit moment dat gaat vermarkten, hè, en met account gaat werken, dan heb je dus mogelijk een grote verschuiving tussen de gezelligheid van Twitter en de zakelijkheid van internet.
Ja.
En dat zou in principe prima kunnen zijn, want ik geloof namelijk in heel veel verschillende soorten omgevingen en er zal nooit één platform voor alles zijn. Hè, dus pech voor Google en Facebook, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik zou het wel heel jammer vinden als het hele gevoel van je hoeft nooit meer koud te bellen en het is gewoon gezellig om een mogelijk opdrachtgever toevallig tegen te komen en het gewoon over iets heel anders te hebben. Zonder direct een conversie aan te sturen. Want ja, dat wil ik zelf eigenlijk ook helemaal niet. Ik wil die ontspanning erin houden. En ik vind dat juist de charme en de beauty ervan. En
het is te snel, te zakelijk op deze manier, denk jij. Ja. Ja. Ja, wat denk jij?
Ja.
Ik vind het mooi in theorie, maar ik geloof meer in een beetje wat dat Joanneke zegt. Van als we op dit moment... Twitter een proposal doet om te betalen, dan ga ik dat meteen doen. Omdat je daar als marketeer, om het zo te zeggen, je doelgroep al kunt bereiken. Stel dat ze zeggen, we sluiten bit.ly af, want daar haal ik dan mijn statistieken uit. Als ze zeggen, vanaf vandaag is het enkel t.co en daar kun je dan al je statistieken die je wilt, kunt je bijhouden en je kunt dan al je tweets, alle vorige 27.000 tweets kun je opnieuw bekijken, dan denk ik, ja, daarvoor ga ik betalen. Maar om nu te gaan betalen voor zoiets, nee. Als het zou gekoppeld zijn aan iets breder, bijvoorbeeld een soort sociaal netwerk, zoals LinkedIn bijvoorbeeld,
ja.
Dat zie ik nog wel gebeuren. Maar het zou echt een soort API zijn. En wat heb je dan? En als er dan, want als het een API is, dan moeten er nog altijd mensen zijn die één erop bouwen. En twee, moeten dan nog mensen zijn die het gaan gebruiken.
Volgens mij is het niet alleen die API. Hè? Het is sterk de nadruk dat er een duidelijke API komt. Maar het gaat echt ook een dienst worden. En als je het filmpje bekijkt, ziet je dat het gaat in feite Twitter worden. Maar dan alle dingen die Twitter op dit moment verkeerd aan het doen is, die gaan wij juist doen. Dus wij gaan zorgen dat onze API volledig open is, dat iedereen ermee kan doen wat ze willen. Maar we gaan heel duidelijk geen advertenties erin zetten. En het nadeel daarvan is, je gaat moeten gaan betalen.
Ik geloof er niet. Ik weet wel waar dat je daar al aan ziet. Je ziet dat aan het feit dat ze vandaag, ze zijn 4 dagen bezig, denk ik, en ze hebben nu 800 mensen die het backen.
Als wat je belachelijk dat bekijkt, weinig is.
Wat belachelijk weinig is. Als je dat bekijkt, als Kickstarter zoiets doet voor een of ander game, dan halen die binnen een dag €1 miljoen op.
Ja, je ziet nu al dat het een dode opgeschreven is, hè.
Ik vind dan een beetje een vergelijking.
Wat zeg je, Janneke?
Een beetje een vergelijking. Als ik denk aan hoe corporate blogs in de jaren 2006, 2007 waren in de Verenigde Staten, er stonden helemaal vol met advertenties. Dat was hier helemaal niet in vraag, zeg maar. Dat was helemaal niet done. Mm-hmm. Dus als Nederland wilde doen, dan was dat een beetje verguisd. Ja, dat kan niet. En dat vind ik ook terecht. Want het is namelijk helemaal niet nodig. Maar het is zo'n inspiratieloze oplossing om dan maar iets met advertenties te gaan doen of iets met credits te doen. Ik geloof veel meer in het geven van een hele goede dienst waaruit je vanzelf andere conversie krijgt als je er creatief mee omgaat. Dat werkt gewoon veel beter. En dat merk je dus ook aan Twitter. Dus het is wel een beetje lullig voor Twitter als ze er zeggen dat ze heel veel aan verdienen. Maar de mensen die Twitter gebruiken, die floreren daarmee. Doordat ze er creatief mee omgaan.
Ja, maar Twitter verdient er voorlopig nog niet echt veel geld mee.
Hè? Nee, Twitter is inderdaad vet weg. Absoluut, maar ik denk dus dat de founders van Twitter wel hun werk goed kunnen blijven doen en kunnen verbeteren en uit kunnen werken als ze daarnaast dingen doen die weer meer op conversie zitten, maar niet op Twitter gaan. Omdat, ja, kijk, het is eigenlijk hetzelfde als dat je de groep binnengaat en een kaartje ervoor moet kopen en dat je dan nog niet weet of het feestje leuk zal zijn.
Ja, dat is nu het geval op dit moment. Ja. Maar ja, Davy, jij hebt nu wel betaald, hè? Denk ik toch?
Ja.
Dus jij zet Becker 850, $50 neergegooid. Waarom?
Ja, als het doorgaat.
Als het doorgaat, ja. Dat is het grote voordeel, hè.
Ja. Ik zie er wel iets in, eigenlijk. Omdat waar... Dat klinkt misschien heel high on a horse, maar ik vind die democratisering van Twitter net geen goed idee.
Ja.
Zo, de Gentse feesten hebben zo 12 Twitter-accounts en aan een tijd weten mensen ook niet meer waar zoeken. En alles moet zomaar op Twitter zitten en alles wordt u maar 10.000 keer in uw gezicht gesmeten langs alle kanten. Het zal ook wel zijn, misschien door wie dat ik volg en zo. Je kunt alles natuurlijk terugbrengen op mij. Maar hoe dat iedereen met Twitter omgaat, vind ik dat het ook heel veel van zijn waarde verloren heeft. En zoals Derek Poezek op zijn blog heeft gezegd, die heeft zo een stuk geschreven, What if social networks just aren't profitable? Daarin zegt hij van, als we nu eens gewoon een sociaal netwerk proberen maken, klein, zelfvoorzienend en onafhankelijk vanaf het begin, hoe zou het er dan uitzien, hoe zou het werken en hoe zou het voelen? En hij beweert, en ik ga daar volledig in mee, hij zegt dat het zo waarschijnlijk op niks gaat trekken wat dat ervoor al geweest is, waarschijnlijk helemaal niet op iets wat dat we nu ook al gebruiken, want iedereen die op app.net gaat zitten, die zit waarschijnlijk ook op Twitter, hè? Heel waarschijnlijk. Maar misschien kan het zo wel iets waardevol of waardevollers zijn daarbovenop.
Het is dat wat ik ook dacht toen ik de link van Jan zag.
Het huiskamergevoel, zoals Joanneke dat dan zo mooi verwoordt, dat dan misschien wel op Twitter kan blijven. En dat app.net, het wordt meer een soort API-gedoe. En ik ben daar echt heilig van overtuigd dat de toekomst van het internet en van smartphones en van alles waar we mee bezig zijn, dat blijft APIs. Mm. En ik sta daar echt 100% achter. Maar als het zo een gated community blijft van mensen die $50 betalen per jaar om erbij te horen, dan zal het een stille dood sterven. Daar ben ik ook zeker
van. Het is ook onmiddellijk redelijk veel dat je moet neerleggen, hè? Je weet, ja, als het niet doorgaat, krijg ik mijn geld terug. Maar het is dan toch, als de dienst niks wordt, is $50 ook meteen redelijk wat geld, hè?
Als ik in dat geloof, had ik het gedaan.
Ja, maar stel nu dat je...
Iemand van de week verwoordde het op Twitter zo, hè. Eigenlijk heeft een dienst niet veel meer nodig dan die 30 mensen die ik echt graag heb op Twitter. Mm-hmm, ja. Hè, want zo, ja, die 1000 andere mensen, ja, dat is tof dat ze er zijn, maar... als die overschakelen of een substantieel deeltje daarvan, de belangrijkste mensen, die schakelen over, dan beweegt de rest eigenlijk mee.
En je zegt eigenlijk al, de belangrijkste mensen. Define de belangrijkste mensen. Voor de mensen die voor jou belangrijk zijn, zijn dat voor de anderen misschien helemaal niet.
Nee, maar als ik nu naar mijn A-lijst bijvoorbeeld, de mensen waarvan ik alles echt wil lezen, als die zouden overschakelen naar app.net... Dan is dat voor mij in principe goed.
Ik denk ook niet dat het, dat het... Het is volgens mij absoluut geen zaak van overschakelen naar.
Hmm.
Maar...
Allemaal verschillende communities en daar maken verschillende manieren gebruik van. Dat is al... Ja, en ik ben daarom ook zo dol op pad. Omdat er zeg maar maximaal 50 vriendjes zitten. Dat vind ik hartstikke fijn.
Hmm.
En je hebt ook diaspora. En er is er eigenlijk een hele tijd. En er is meer een soort van geek...
Maar daar horen we heel weinig meer van, hè, van diaspora.
Ja, ja, het is denk ik ook een beetje hoe het begonnen is. Hè. Een van die eigenaren die heeft zelfmoord gepleegd. Dus dat werkt ook niet heel erg in de populariteit. Maar ja, sorry. Maar het initiatief vind ik wel heel charmant. Het heeft een beetje zo, eigenlijk het hele gebrek aan glossiness wat de Millennium Falcon ook had. Zeg maar, wat de schop tegen aangaat, een beetje... Geef een beetje schroeven en hij doet het weer. Is het een bepaalde niche waar het interessant voor is.
Maar diaspora was gewoon te moeilijk, hè?
Het was een beetje te ingewikkeld, ja.
Het idee daarachter was goed, maar...
Niet, ik heb een Janneke genoeg uit. Mm. Dat was het.
Ja. Goed, over naar het volgende, want we naderen de 45 minuten. Apple neemt terug deel aan de EPAT. Marco, vorige week hebben we het daar uitgebreid over gehad. Toen stapten ze eruit. Zaten ze blijkbaar niet zoveel in met het milieu, of was het technisch niet haalbaar, omdat de nieuwe iPad en de iPhone zo lekker aan elkaar geplakt zijn. En deze week, of vorige week, ineens het bericht dat ze toch terug zijn. Gek, hè?
Ja, ze zijn allemaal terug. Alle producten terug.
Allemaal, ja? Want,
ook, ja.
Ah, okay.
Ook de, hoe heet dat ding? Die nieuwe MacBook Pro Retina. Mm-hmm. En ook alle producten hebben een gold rating. Het leuke van die EPAT is gewoon dat de fabrikant zelf gewoon de rating kan opgeven. En pas achteraf wordt door EPAT gekeken van... klopt dat wel wat jullie zeggen? Dus Apple kan nu gewoon zeggen van, ja, wij hebben gold... Maar uiteindelijk zal blijken wat EPAT zelf daarvan zegt. Ik geloof wel dat ze samen met EPAT onderhandeld hebben en dat er een en ander aangepast gaat worden aan de validaties.
Zou het gekomen zijn omwille van het feit dat onder andere bijvoorbeeld de stad als San Francisco en nog andere openbare instanties in Amerika gezegd hadden van kijk, als je niet meer meedoet aan EPAT, dan mogen wij uw producten niet meer aankopen?
Nou, ik denk dat ze inderdaad wel tegen een hele hoop nee-zeggers aan zouden zijn gelopen. De stad van San Francisco, ik heb dat vandaag ergens gelezen, die had maar iets van $45.000 aan Apple-apparatuur. Dus dat staat voor Apple natuurlijk niks uit. Maar als dat allerlei gemeenten zijn, dan gaat dat natuurlijk best in de papieren lopen. Ik denk dat dat wel een reden is, dat veel overheidsinstanties gewoon die EPAT willen hebben en gewoon eisen. En ja, Apple is nu volgens mij gewoon samen met de EPAT gewoon die regels aan het aanpassen, waardoor het wat actueler wordt.
Misschien een flauwe vraag,
maar... beter in Apple straatje past.
Ja, misschien een flauwe vraag, maar zou dit gebeurd zijn in de tijd dat Steve Jobs er was? Zo op een week tijd helemaal omdraaien en dan publiek toegeven van kijk, we hebben ons vergist.
Maar Steve Jobs zei zelf vaker van nee, ik vind niks. En een week later zei hij van hier is het nieuwe product.
Ja.
Dus ja.
Wat ik wel heel straf vond, was dat zo... dat was Bob Mansfield, die eigenlijk een persoonlijke brief op de website van Apple heeft geschreven. Hè. Mm-hmm. Die is dus Senior Vice President of Hardware Engineering en die stopt er trouwens mee.
Ja, dan was hij niet met pensioen inderdaad.
En dus in zijn laatste maand, en hij schrijft letterlijk, dus we've recently heard from many loyal Apple customers en zo verder, dus we. En de zin die dan over ePete erin staat is... I recognize that this was a mistake. En ja, het is zo precies zo een persoonlijke mea culpa dat hem slaat. Zo. Maar dan,
ja, dat zou kunnen, ja.
En dat heb ik nog nooit meegemaakt vanuit Apple.
Nee. Ja, maar nee, want Apple is naar de buitenwereld toe, houden ze dat imago, houden ze
met ja, want al, Apple alle wapens die ze hebben gewoon recht, zijn. We reageren er niet op en we komen overeen dat we er terug bij zijn en we laten de logo's erop staan en we kunnen nog altijd aan de overheid computers verkopen. Mm. En ja, volgens mij hadden ze zoiets niet verwacht. Dat ze niet meer aan hun grootste klanten of hun grootste industriële klanten ineens niet meer gingen leveren. Ik denk dat zoiets moet geweest zijn.
Voordat we overgaan naar het feit dat Yahoo een nieuwe CEO heeft in de chatroom, zegt Ringlord, join Diaspora was even moeilijk als zelf bitcoins maken. En dat elke heeft hij gelijk in hem. Yahoo heeft een nieuwe CEO. Marissa Mayer is vanaf vandaag, denk ik, hè, Jan? Of was morgen?
Ja, vanaf vandaag.
Is zij de nieuwe CEO? Gaat dit het nu worden? Want ze hebben 5 CEO's gehad op een jaar tijd. En nu hebben ze toch wel een vrouw binnengehaald met een zeer hoog profiel. Hè?
En binnenkort moeten ze al op zoek naar een vervangster.
Ja? Denk, waarom?
Ze is zwanger, hè?
Oh ja, tuurlijk. Oké, op die manier. Ja, dat waren 2 nieuwsberichten. Hè? Marissa Mayer wordt de CEO en Marissa Mayer is zwanger van haar eerste kindje. Het wordt een jongetje trouwens. Dat
altijd
we wel.
Fijn.
Ja.
Bovenaan de zon, niet waar?
Mm-hmm.
Anne? Mm-hmm.
Maar wat denk je, Jan? Gaat dit het worden? Moet ik Yahoo aandelen kopen?
Wel, kijk, ik denk dat het uiteenvalt in twee dingen. Waarom is ze voortgegaan bij Google? En waarom is ze aan de slag gegaan bij Yahoo? En is ze daar de juiste persoon? Ik denk dat ze weg is bij Google omdat ze daar niet zo goed kon vinden met Page. Die is daar door Erik Schmitz redelijk op de rails gezet. Die is daar ineens een hoogvlieger geworden. Vorig jaar zat ze dan ineens samen met Lady Gaga een show te doen en zo. Ik denk dat dat allemaal niet zo erg naar de zin van Page was, die toch wel dat modieuze en dat glamoureuze misschien wat afschrikt. Alhoewel dat hij daar dan met zijn Google Glass ook wel stond. Misschien dat hij zelf wat meer in de picture wou lopen. En die is dan zo op een zijspoor gezet van location lokale diensten, waar dat ze dan nu geen vervanger voor zoeken. Dat is zo echt zo in your face van oké, je bent nu voort, wat eigenlijk was je job toch al onbestaande.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat ze daar al langer op een zijspoor zat. En zich daar niet meer kon in vinden. En dan denk ik, en dan kom ik op mijn punt, dan denk ik, is het een beetje een negatieve keuze van ja, ik zie het niet meer zo goed zitten bij Google, ik ga nu iets anders doen.
Ik vind het nog een aanname die je doet.
Zeg je nog eens, Janneke?
Je hebt geen oren aan die muren, je weet dat niet hoe dat gegaan is, en je trekt meteen conclusies uit.
Nee, ik zeg... dit zijn de feiten waarvan ik weet dat ze zo zijn. Je weet dat die op een zijspoor is gezet.
Dat is duidelijk.
Je weet
gezegd,
dat die niet meer tot het conglomeraat van de grote 5 hoorde. Dus ze was daar ineens heel big en dan ineens hoort je er niks meer van. Bijvoorbeeld vorig jaar zat ze nog op Le Web de show te stelen. Dit jaar was ze daar zelfs niet aanwezig. Dan voelt je, daar is iets fout gelopen.
Mm-hmm. Dat heb ik ook op meerdere blogs gelezen.
Je weet uiteraard niet wat, maar het kan niet anders. Enfin, goed. Is ze dan de juiste keuze voor Yahoo? Dat weet ik niet, want wat is Yahoo vandaag? Voor mij is Yahoo vandaag een contentbedrijf. En heeft Marissa Mayer ervaring met contentbedrijven, ik heb dat gevoel zo niet. Hè. Mm-hmm. Als iemand had gezegd, de ex-hoofdredacteur van de New York Times wordt het nieuwe hoofd van Yahoo, dan had ik gezegd, goeie keuze. Maar Marissa Mayer, het is niet omdat
uitstekende bestuurder.
Zeg het nog eens, Janneke?
Is ze wel een uitstekende bestuurder.
Mm-hmm, ja. En ze is nu CEO, dus ze moet zich op dat vlak...
Ja.
Zeker. En misschien is een jong gezicht en een keer een vrouw aan het hoofd van zo'n bedrijf. Ik vind dat al een keer... Op zich vind ik het een degelijke keuze. Nu zijn er natuurlijk ook al een aantal mensen die gezegd hebben, ja, maar de CEO is niet zodanig het probleem. Misschien moeten ze wel een keer denken aan de board. De board is ook zo'n grote rem geweest altijd bij Yahoo in de laatste jaren. Misschien moeten ze daar een keer aan denken om die mensen buiten te smijten. Natuurlijk is het zo dat die mensen zichzelf niet gaan buiten smijten.
Joannek, wat zou jij doen om Yahoo te hervormen? Of wat zou Yahoo moeten doen om terug bovenaan te komen?
Ik denk dat het eigenlijk het slimste is om te kijken naar waar je echt heel goed in bent.
En dat is?
Ik ga niet zeggen waar ik goed in ben. Maar als ik kijk naar als het een contentbedrijf is, dan moet je daar dus ook instrumenten voor ontwikkelen die het zo gemakkelijk mogelijk maken om content, ik ga het een beetje raar zeggen, te bedrijven. Mm-hmm. Als je nu kijkt naar het belang van contentcuratie bijvoorbeeld. Ik ben daar gek op. Ik deed het vroeger al voor mijn collega's gewoon uit vrije wil. Als ik iets tegenkwam, ging ik meteen printen en stencilen of opschrijven en naar die mensen brengen. Gewoon een pure missie. Hè, in de jaren 0 was het toch, in het vorige millennium. Die behoefte die wordt alleen maar groter omdat er heel veel informatie is. Dus moet je het zo crunchy mogelijk kunnen maken en goed kunnen delen en kunnen kanaliseren, zodat mensen het op hun eigen manier kunnen bundelen tot een ding. En dat ook kunnen vermarkten. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een geweldige tool als Scoop.it, Scoop.it, dat is gewoon echt bloody brilliant. Het geeft namelijk jou de ultieme macht of positie om nieuws te bundelen op een bepaalde manier waarop jij vindt dat het waarde heeft, met daarbij jouw recensie daarin. Zodat je eigenlijk je eigen hoofdredacteur bent en het heel gul kan delen met mensen van wie jij denkt, daar heb je iets aan. En tegelijkertijd heb jij zeg maar je eigen home news base gemaakt met dingen die jij geïnteresseerd in, waar je echt geïnteresseerd in bent. En ook op een niche market. Hè, je kan zelf bronnen selecteren en die funnelen in jouw eigen newsfeed en daar zelf je mening over geven en dingen ook niet laten zien als je denkt van, dit boeit niet. Kijk, als ik bijvoorbeeld dat hele bericht zie van die $500,000, boeit mij echt niet.
Mm-hmm.
Niet. Nog. Weet je, want er zijn ontzettend veel bedrijven die voor belachelijk veel geld over de toonbank gaan. Omdat het nou eenmaal gewoon deze tijd is. Het is gewoon een beetje .com, maar dan vandaag met social media. Verder helemaal prima, maar ik vind het geen nieuws. Hè? Ik vind het meer overkoepelend nieuws. Dus als ik dan zeg maar zelf kan kiezen welk nieuws ik wil samenvoegen, dan is het fijn als er een bedrijf is, bijvoorbeeld Yahoo, het zou leuk zijn als ze daarmee doen, als ze daar zeg maar instrumenten voor maken om mensen die macht en die mogelijkheden te geven. En als je dat doet, dat is gewoon zo ongelooflijk veel waard. En het zou heel leuk zijn als een contentbedrijf als Yahoo zeg maar zijn speren meer daarop zou zetten. Maar goed, ik ben de bestuurder niet. Ik ben blij dat er een vrouw zit. En nog even buiten het feit dat ik zelf een vrouw ben. Ik vind het gewoon heel gezond als daar gewoon meer balans in komt. En ik hoop ook zeg maar wat meer verfrissende, innovatieve ideeën. En,
dat hopen wij allemaal.
Ja, ja. Nee, want
Carol Bartz heeft daar ook een jaar gezien.
Ja. Als ik gewoon kijk naar wat er nodig is, denk ik heel veel. En ik weet ook niet of Yahoo er bovenaan komt. Ik weet ook niet of ze dat zouden moeten ambiëren. Je moet gewoon kijken waar je echt goed in bent en daar innovaties in doen die mensen echt heel erg nodig hebben. En niet alleen omdat je zeg maar dingen moet vermarkten, maar omdat mensen er zelf behoefte aan hebben. En dan ontstaat die markt vanzelf.
Hmm.
Maar als je eventjes
afhankelijk van bent, kijk, ik ben bereid om te betalen voor Scoop.it. Zo simpel is het. Als ze nu zeggen, Scoop.it kost volgende maand $15 per maand, doe ik dat. Heel simpel.
Jan, wat wil je zeggen?
Mag ik vooruitlopen op de vraag van Maarten, die ongetwijfeld komt?
Je gaat de gedachten lezen.
Maarten, hoe vind jij dat?
Wat denken jullie panel? Wat zal Yahoo zijn binnen 2 jaar? En dan zeg ik nu ineens spontaan, binnen 2 jaar is Yahoo een onderdeel van Google en is... Hoor ik nu mezelf opnieuw?
Nee, zeg maar.
Ah, sorry. Binnen 2 jaar is, Google, is Yahoo een onderdeel van Google, bijvoorbeeld.
Ja, zou kunnen.
En is Marissa Mayer vandaag de vooruitgeschoven post? Mm-hmm. Spontaan idee.
Ja, wie weet. Moet ik het opschrijven, Jan, nu eraan houden binnen 2 jaar?
Want allee, als je kijkt hoeveel aandelen... Want Marissa Mayer is nummer 8, denk ik, bij Google. Of nummer 7 zelfs. Denk
20,
8.
Denk ik.
20?
20, ja. Zoals, okay. Dacht ik toch.
Oké, maar in ieder geval...
Nee, dat was 13 jaar geleden.
Ja, was hij de 20ste... Dacht ik toch, hè?
Ja, dat kan.
Het was in ieder geval een laag cijfer, houd dan daarop.
Voilà. En die zal ook wel nog met serieus wat aandelen uitgerust zijn bij deze.
Inderdaad. En ze is nog maar 37, hè. Om nu al CEO te zijn van een bedrijf als Yahoo.
En nu nog maar mama te worden.
Nee, niet op
plat
ijs, hè?
Ik vind het
absoluut prima.
Oké.
Janneke, echt tentakels gaan uit.
I find your lack of faith disturbing.
Oké, het laatste onderwerp voordat we aan de tips gaan beginnen. Amazon gaat, ik heb geschreven, dezelfde leveren. Dat moet zijn, gaat dezelfde dag leveren. En dan vraag ik aan Marco. Marco, waarom moeten we het hier in godsnaam over hebben? Want Amazon die dezelfde dag hier bij ons gaat leveren, dat lijkt me vrij sterk. Maar toch...
Ze zitten voorlopig dus niet lokaal. Hè? Dus er is nog geen Nederlandse of Belgische Amazon. Voor ons is het nog niet zo heel erg relevant. Maar er wordt al verteld dat er ergens in oktober of zo, in Nederland in ieder geval, een Amazon, dus een Nederlandse Amazon-site geopend gaat worden. Nou ja, goed. En als ze dan ook dezelfde dag gaan leveren, dan, ja, waarom zou ik nog naar de mediamarkt gaan, waar ik, ja, mijn spullen haal, waar ik moet betalen voor mijn parkeren, en waar ik een stelletje netwits heb die toch niks kunnen vertellen.
Mm-hmm. Dan doet je research beter zelf online.
Dan kan ik mijn research beter zelf online doen. Mm-hmm. Ik denk ook dat er weer een nadeel aan zit. Maar dat was al bij de mediamarkt, dat de kleine ondernemer, de echte lokale ondernemer, misschien daar ook wel erg nadelig door beïnvloed gaat worden. Want die gaat het natuurlijk ook voelen. Maar voor de mediamarkten en dergelijke, ja, daar heb ik zelf zoiets van, ja, goed zo. Ik bestel gewoon bij Amazon.
Of ik neem nu bijvoorbeeld het lokale voorbeeld hier, Coolblue. Want die leveren ook altijd de dag nadien. En dat is toch wat de heilige graal. Het is dat was het grote probleem bij online retail. Is de tijd tussen de bestelling plaatsen en uw bestelling uiteindelijk kunnen opendoen. Daar zat altijd een paar dagen tussen. En neem bijvoorbeeld Coolblue. Die leveren standaard de dag nadien.
Ja, maar Coolblue is wel flink aan de prijs. Hè? Als je vergelijkt met andere
is iets,
retailers.
Is iets. Alhoewel, ik heb wel, dat heb ik ook al heel dikwijls gezegd. Van, ze zijn duurder.
Uitstekend.
Ze zijn niet altijd duurder, hoor, Marco. Maar je weet, je betaalt iets meer, maar je hebt die product ook de dag nadien. En de koopervaring is ontzettend gemakkelijk, hè, bij Coolblue.
Ja, ook hun dozen zijn over het algemeen erg grappig. Dus, de verpakkingen. Maar ja, ik denk dat... stel dat het inderdaad waar is dat het Amazon in Nederland en België een site gaat openen. Misschien geeft dat, en ze gaan dan ook nog eens een keer dezelfde dag levering doen. De details daarover zijn trouwens nog niet 100% bekend. Dus misschien doen ze het per courier, waar je dan natuurlijk extra voor moet betalen. Hè? Dat is natuurlijk wel. Misschien dat andere websites, zoals Bol en Coolblue, dat die... Ja, daar ook toe overgaan. Het wordt voor de klant wordt het in ieder geval een stukje gemakkelijker iedere keer.
Ja.
Dat is alleen maar positief.
Van alle Coolblue dudes ook gewoon beter. Als ik zeg maar zelf heb een beetje onderzoek heb gedaan naar een nieuw microfoon voor mijn videocamera, voor mijn e-look en zo. Hè, dan heb ik een bepaalde selectie gemaakt en daarna bepaalde criteria gekeken, goed vergeleken, aan mijn social media vriendjes gevraagd.
Ja.
Maar als ik het daar dan koop, dan krijg ik gewoon een advies van... je hebt nou dit en dit gedaan, maar we hebben iets eigenlijk vergelijkbaar, zodat eigenlijk beter is voor de dingen die jij wilt doen.
Mm.
En dan niet per definitie duurder, hè? Maar wel iets wat gewoon beter aansluit op bepaalde wensen. Nou, dat doen ze bij de mediamarkt dus echt niet.
Nee, dat is waar.
Kom ook niet.
Mm. Het feit dat je heel gemakkelijk kunt vergelijken. Je kunt in de mediamarkt. Het enige voordeel dat de mediamarkt bijvoorbeeld nog heeft, is dat je dingen kunt vastnemen. Ja, als je bij Coolblue in de smartphone shop gaat winkelen, je kunt die dingen niet vastnemen. Maar je hebt dan al zoveel recensies waarschijnlijk gelezen, al dingen horen gezien op YouTube en dergelijke. Dus je weet in principe. Ofwel is het zo dat je zelfs in de mediamarkt de toestellen gaat vastnemen en voelen en zo, en dan online gaat bestellen.
Ja, en de stress van die winkel, die is ook erg.
Mm-hmm.
Die is gewoon altijd echt een enorme apenkooi.
Ja, dat is ook.
Dat vind ik echt niet te doen. Mm-hmm. Maar goed, dat ben ik. Op deze ochtend vroeg gaat het wel, maar dan ga ik er nooit naartoe natuurlijk.
Ja. Jan, koop jij veel online?
Niet zodanig. En soms is dat ook gewoon software, hè?
Ja.
En dan is er niet zoiets fysiek dat geleverd moet worden.
Ja.
Of boeken.
Nee, zeg maar, Davy, want ik denk dat Jan gedaan was. Boeken zei hij nog en. Ja. Jan, wat wou je nog zeggen?
Nee, ik zei boeken, software, dat soort dingen. Ja, ja. Maar dat er geen fysieke beweging moet gebeuren.
Mm-hmm. Davy?
Wat ik fysiek koop, dat is zo. Wat ik graag bureau-accessoires noem. Hè. Ik bestel mij dan zo om de paar jaar zo 2x12 pennen. Zo'n soort pen waarmee ik schrijf. Of van die boekjes, hè, zoals Moleskine en zo. Die dingen bestel ik nogal wel eens graag op het internet. Omdat ik vind het voor boeken bijvoorbeeld. Dus echt
fysieke boeken.
Dus papieren boeken.
Ja.
Daarvoor ga ik eigenlijk graag naar bijvoorbeeld de Zondvloed hier. Dat is een soort huistuin- en keukenmenswinkeltje. Dus die man die vindt dat zelf tof om boeken te verkopen en die doet dat dan ook goed. En daar browse ik nog wel eens graag in. Want op mijn Kindle daar lees ik eigenlijk alleen maar boeken waarvan dat mensen echt al zo lovend geweest zijn dat het eigenlijk niet kan tegenvallen.
Mm.
Maar ja, gelijk zo pennen en moleskins en die dingen. Dat kan eigenlijk niet tegenvallen, want dat is eigenlijk iets dat ik vroeger ooit één keer in de winkel kocht en waar dat ik nu wel content van ben. En ik denk dat Amazon, die doen dat bijvoorbeeld in Amerika ook al, hè. Dus ik bestel die pennen en de tweede keer dat ik die bestelde, zeiden ze mij letterlijk van het is nu 15 maanden geleden dat je dat nog besteld hebt. Wil je anders niet dat we gewoon binnen 15 maanden, zonder dat je het ons moet vragen, gewoon terug 2 dozen opsturen, want hè, dat is blijkbaar een soort van gewoonte.
Ja, ja, ja.
En dat vind ik super geniaal, want wij wonen op een appartement, we hebben geen auto, hè, wij zijn van die groen mannen. En en het zou eigenlijk bangelijk zijn als die zouden weten, want ik weet dat zelf bijvoorbeeld niet, hoe lang dat wij doen met een pak wc-papier. En dat je hier dan zo een busje van Amazon op het plein zou stoppen en dan zo aanbellen en zeggen zo, alsjeblieft meneer, hè, hier zijn uw 3 pakken wc-papier en dat ik het alleen in de lift mee naar boven moet nemen. Ja. Want zo een voordeelpak wc-papier meenemen met een fiets, dat is echt niet zo makkelijk als het klinkt.
Nee.
En het ziet er ook belachelijk uit. En hetzelfde met scheermesjes, met scheerschuim. Die dingen, ik denk echt, daar is een grote markt voor die dingen aan huis te brengen.
Ja, scheermesjes was er ding eens een tijdje geleden. We hebben ze ook nog eens in de opname gehad, heel in het begin. Oh, hoe heet het ook alweer?
Raswar,
ja. Die,
Wat zeg je
nou? Raswar? Nee, Raswar. R-A-Z-W-A-R. Die, dat was een scheermesjesabonnement.
Oh.
Oh, handig hoor. Ik heb nog altijd een abonnement, denk ik. Alhoewel,
daar is echt een grote markt voor. Want ik geloof zelf in een toekomst waar mensen minder met de auto rijden. Mm-hmm. En misschien het niet opgeven. Maar heel veel dingen die dat je echt met de auto graag in de winkel gaat halen, zijn eigenlijk dingen die dat je om de zoveel tijd gewoon graag in huis hebt.
Ja.
En dat is bij ons zo. Ik weet niet of dat bij iedereen zo is. Maar zo'n tv, dat koop je nu ook niet elke week. Dat moet je ook met een auto gaan halen. Maar dat is iets, dat brengen ze tegenwoordig ook al bij je thuis, als je dan een mediamarkt bijvoorbeeld koopt. En ik denk echt zo, dat is waar we ondertussen naartoe gaan. Zo, dat, ja, je doet een half jaar met 5 scheermesjes. Dus, ja, bijvoorbeeld ja. Babyface. Ja, ik denk echt, daar gaan we naartoe.
Nu, we dus lopen sowieso altijd wel wat achter. Hè? Als je vergelijkt wat Amazon in Amerika allemaal verkoopt. Die verkopen alles letterlijk van pampers tot tv's. Zo ver zijn we hier nog niet, denk ik. Hè? Maar Joanneke wil wat zeggen. Ik heb haar onderbroken.
Echt een soort van we are the board, here are your razors.
Mm. Ja, dan ja, weet
je. Weet dan alles en alles is geautomatiseerd en je schermen bellen aan. Kijk, en op zich prima. Ik vind het hartstikke handig en ik zie het zeker ook wel die kant opgaan. Maar op een gegeven moment, ik zie echt wel ook dan wel gebeuren dat je op een gegeven moment dan echt een gazillion abonnementen hebt voor dat soort
ja.
Periodieke units, hè, die je dan aangeleverd krijgt. En op een gegeven moment dan raak je dan ook een beetje het spoor wijs ervan.
Mm-hmm.
Dat is gewoon echt papieren lopen. Het is ook een hele markt eigenlijk. Hè? Want als je kijkt naar het bruggetje naar spam en maffia, dan is dat niet eens zo heel erg groot. He, ik heb ook eens een keer artikelen gelezen over van die health supplements bedrijven die dan zeg maar een proefmonstertje opsturen en dan hebben mensen eigenlijk ongewild en onbewust een enorm abonnement en rekeningen toegestuurd. Nou, weet je, dat bruggetje daar naartoe is toch niet zo heel erg
groot. Ja, dat klopt. Ja. Amazon zou in dit jaar nog naar Nederland komen, Marco?
Ja, nou ja.
Ja. Oké. Okay.
Dus dan hoop ik dat ook de Kindle Fire 2 beschikbaar komt. En dan, wereldwijd. Dus
we gaan zien.
Ja.
Amazon.nl.
En Nederlandstalige boeken in de Kindle Store.
Ja,
ja, dat zou helemaal super zijn.
Mm. Die gebruikt de laatste tijd trouwens heel veel, de Kindle. Maar dat is een ander verhaal. Wat wou je nog zeggen, Davy?
Daar kijk ik vooral naar uit. Naar Nederlandstalige boeken op de Kindle. Ai, dat is... Veel dingen die zijn origineel Engels, maar ik zou het geweldig vinden als ik gewoon Herman Brusselmans of Arnon Grunberg of zo zou kunnen lezen op de Kindle.
Ja. We gaan beginnen aan de tips. Marco, jij mag beginnen.
Oké, ik heb twee spellen voor de Xbox 360. Ik denk, doe eens een keer wat voor de Xbox. De eerste is gisteren aangekondigd en uitgebracht door... Ja, met medewerking van NASA is een, hoe heet dat ding ook alweer? Een Kinect game, Mars Rover Landing. In augustus gaan ze weer eens proberen om een rover op Mars te landen. En nou ja, je kan hem nu zelf simuleren.
Je kunt nu oefenen.
Door middel van je Kinect. Het ziet er allemaal leuk uit. En het is voor de kinderen is natuurlijk leuk en leerzaam. Dus... Beetje ruimtevaart en natuurkunde en zo wat erbij komt.
Met
dus
de Kinect.
Met de Kinect, ja.
Ja, het is gratis.
Het is gratis, ja.
Leuk. Leuk meegenomen. Oké.
Okay. Dan is er op Xbox Live is er een game Shoot Many Robots. Het is volgens mij ook in het PlayStation-netwerk en onder Steam volgens mij ook beschikbaar. Dat is gewoon een no-brainer, erop losknaller platform... Waar je met een aantal mensen, als je online speelt, gewoon robots af moet knallen. En ja, dat wordt op een gegeven moment wordt het zo druk dat het bijna niet meer doenbaar is. maar je kan wel allerlei wapens en kleding en weet ik het allemaal verzamelen. Waardoor je dus weer wat sterker wordt enzovoort. Het is, het wordt gereed volgens mij op 16 jaar, uit mijn hoofd. 16 of 18 jaar. Maar dat is totaal niet bloederig. Het enige wat erin is, is dat die mannen die zuipen als een ketter. Dus je hebt bier nodig om je health.
Ik vind het nu al geweldig.
Ja.
Shootmanyrobots.com.
Dus, je hebt nodig wat grove taal gebruikt en zo. En ik vind het hilarisch. Mijn kinderen vinden het ook erg leuk om te doen. Dus.
Ik herinner mij ook zo'n spel van vroeger. En dan moest je, als je dan bier dronk, dan mocht je ook niet te veel bier drinken, want dan kon je niet meer zo goed mikken.
Ook goed, ja.
Dat was iets...
In Warcraft was dat ook. Ja. Ik weet dat in Warcraft zat dat ook. Als je daar dan bier dronk, dan kreeg je een bonus van het één, maar je scherm begon op en af te gaan. En het was moeilijk, effectief moeilijker om te wandelen en om dingen te doen. Mars Rover Landing en Shoot Many Robots, allebei voor de Xbox. Jo-Janneke, heb je ook een tip?
Ja.
En
ja,
of?
Een paar kleine dingetjes. Ja. Ik heb natuurlijk ook de Higgs boson toestand gevolgd, omdat ik het heel spannend vind en leuk. En ik ben een beetje een rare afwijking met die Large Hadron Collider. Dat vind ik echt razend boeiend. Ik vind het ook heel mooi. En ik heb ook een beetje een plezier in retro spelletjes. Nou, nu hebben ze die twee passies zich aaneen geklonken. Door, zeg maar, Miss Particle Man. Miss Particle Man is eigenlijk een soort van Pac-Man spelletje. Maar dan met gravity en photons, dark matters, Higgs, quarks en zo. Dus eigenlijk in een soort van... Pac-Man interface kun je zeg maar het Higgs-deeltje gaan chasen. En dat vind ik wel heel erg grappig. En er zijn ook meerdere varianten op. Ook een Wiki Up Games. Daar heb je ook een Higgs-spelletje. En kun je zeg maar het Higgs-deeltje vinden. En ik vind het charmant. Maar
Miss Particle Man.
Particle Man, ja. Ja. Ik zal de link doorgeven aan de show notes.
Ja, prima.
En iets anders is eigenlijk wat ik een tijdje al gebruik. En wat ook dus niet heel nieuw is, maar wel heel handig en wat ik steeds slimmer word. Dat is Waze. W-A-Z-E. Dat is een soort van alternatief voor TomTom en Navigon en alle andere navigatiesystemen. Die gebruikt ook informatie van je sociale netwerkvriendjes. Zodat je weet waar ergens een omleiding is, waar de politie staat te controleren. En of Bromsnor ook een leesbeurt bij zich heeft enzovoort. Of een zilverknopje, moet ik bij jullie zeggen. Het maakt het zeg maar makkelijker om te navigeren naar de plek waar je wil met actuele informatie. En het heeft me, ik denk, relatief veel minder in de steek gelaten dan TomTom in zijn hele bestaan. Ik ben eigenlijk heel tevreden mee.
Ik heb die link gisteren doorgestuurd, omdat ik aan het vragen was naar Navigon voor Android. Ik heb het geïnstalleerd, maar volgens mij moet je altijd online zijn, hè?
Ja, dat wel. Ja, het is inderdaad niet een standalone lokaal draaiende unit.
Nee, oké.
Okay. Als je inderdaad even de Schiphol-tunnel ingaat, of hoe weet je, heb je ook weer de Kennedy-tunnel, heb je die daar?
De Kennedy-tunnel, ja.
Ja, toch, als je die ingaat, dan heb je wel een beetje een probleem, maar dan heb je waarschijnlijk aan welke kant je opgaat.
En volgens mij werkt het ook heel goed aan je... Vooral goed in grote steden.
Ja.
Met meerdere, het hangt af van het aantal gebruikers, hè?
Ja, maar toch ook op snelwegen zo gaat het eigenlijk heel makkelijk.
Mm-hmm.
Ik vind het eigenlijk heel plezierig. Alleen, ja, de mevrouw die naar je praat, die gaat wel met een heel Amerikaans accent.
Ja, oké. Okay. Tot daar aan toe.
Ja, en verder heb ik een verzoekje. Want ja, een hele golden oldie is Mr. Lee Catcam. En dat is zeg maar zo'n cameraatje wat je aan de halsband van je kat kan hangen, zodat je kan weten... waar die is en er ook een GPS-tracker en zo, zodat je weet waar je kat is en wat hij doet. Nou, dat is eigenlijk ooit bedacht als grapje, maar mijn kater, IP, ja, die is wel geriatrisch. Hij begint nu echt een dagje oud te worden. Hij is 14 en hij is bijna blind geworden de afgelopen weken.
Och, garm.
Ja, dat is echt hartstikke sneu, dus ik moet hem een beetje begeleiden door het huis en alle... Ja, en op zich, het gaat eigenlijk vrij goed. Alleen hier en daar is hij wel wat hulpbehoevend geworden. En ik zou het dus eigenlijk heel fijn vinden als er een soort van device is dat niet vanaf zijn halsbandje de wereld in kijkt, maar die de kat zelf in de gaten houdt.
Ah, zo ja. Want de catcam bestaat effectief. Ik heb de link gevonden.
Ja, die bestaat, ja.
Dat hangt er rond de halsband van de kat.
Ja,
dan kun jij kijken wat de kat ziet.
En dan kun je dat op afstand gewoon ook zien en ook opnemen als je dat zou willen, wat de kat ziet. En dat levert hilarische beelden op als bijvoorbeeld een andere kat achter een automobiel, weet je, of een spiegelbeeld in een plas water. Weet je wel, van die hele grappige dingen van de perspectieven van een kat. Maar wat ik eigenlijk gewoon wil is iets wat meer richting het welzijn van die dieren gaat.
Mm-hmm. Want, omgekeerde dus eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Maar hoe, ja, dat weet ik niet. Dus als daar ideeën voor zijn, dan crowdsource ik dat heel graag bij elkaar. Want ik wil dat IP een zo'n relaxed mogelijke oude dag heeft. En zo veilig mogelijk bestaan heeft, ondanks...
We kunnen het eens vragen aan Steffest. Die is nogal handig in dat soort dingen.
Oké, heel graag.
Dan wordt het Mr. Steff's Catcam.
Ja. IP-cam.
Bedankt voor de tips, Jo-Janneke. Zet ze ook even in de 44, Steffes, als je tijd hebt. Dan kan ik die morgen netjes in de show notes zetten. Wie heb ik nog niet gehad? Davy heb ik nog niet gehad, denk ik. En Jan, ja. Davy.
Ja, mijn tip is Glimpse, GLYMPSE. En dat is een app die heel veel lijkt op Find My Friends van Apple. Wat kan je ermee doen? Het is een soort van GPS-app en die is er voor Android, voor iPhone, voor Windows Phone 7 en voor BlackBerry. Dus voor alles eigenlijk, denk ik. Mm-hmm. En je doet de app open en dan kun je zeggen, stuur een glimpse naar iemand of je kunt zelf glimpsen opvolgen van andere mensen. Buiten dat het nogal dom klinkt en dat de app op iOS er eigenlijk nogal Android-achtig uitziet en niet echt zo het gevoel heeft van andere iOS-apps, daarom niet slechter is, maar het voelt zo wat awkward tussen de rest. Kan je dus zeggen, in de app zend een glimps naar, ik heb dat bijvoorbeeld een paar dagen geleden naar een vriend in Leuven gedaan, waarin dat je zegt van, voor de komende 3 uur kan die mijn GPS-locatie volgen. En mijn uiteindelijke doel is de Parijstraat in Leuven, want daar hadden we afgesproken. En hij krijgt dan eigenlijk een sms'je met een tekst die ik zeg van, wij vertrekken nu in Mechelen en hij kan dan zien bijvoorbeeld dat we naar het station aan het wandelen zijn of dat we op de trein zitten of we zijn wat te laat, dat we bijvoorbeeld nog altijd in Haagd staan, dat de trein bijvoorbeeld in pan gevallen is of zo. Ik vind dat het wel iets heeft, vooral omdat het is een soort van cross-platform idee. Dus je hebt apps op alle platformen, plus dan nog een webversie. En mensen krijgen een sms'je met daarin een link. Of je kunt ook een mail sturen. En de mensen kunnen eigenlijk altijd gewoon dan het bekijken. En de privacy is een beetje toffer dan bij Google Latitude, omdat het echt maar voor een aantal uur is. En wanneer dat je dus op je bestemming bent, ik had al gezegd, de komende 3 uur kunt jij zien waar ik ben. Na een uur en 3 kwartier waren wij in de Parijstraat en op dat moment heeft hij ook gestopt met delen.
Ah zo, ja.
Want ja, we waren er, hè.
Glimpse.com is de URL toch? Ja, ik heb hem juist in de chat gezet. Ja. Jan, uw tip.
Ik vind dat een geweldige dienst, Davy. Ik vind dat echt heel super. Goed, ik ga dat gebruiken.
Ja.
Dat bespaart u de telefoontjes. Waar zit jij?
Inderdaad.
Goed, ja, alleen wijsmorgen zo, in welke coupé zit jij? Dat gaat nog iets moeilijk.
Dat gaat nog moeilijk zijn. Dat is een kwestie van tijd. Ik heb een tip in de blogosfeer. Ik gebruik sinds kort Mars Edit. Mars Edit is een soort offline blogpost poster, om het zo te zeggen. Dus je kunt je tekst gewoon op de trein schrijven en je drukt gewoon op publish en dan doet dat van alles met API's en toestanden en dan komt dat op een blog. Waarom is dat voor mij handig? Ik post niet alleen op mijn janseuring.com, ik post niet alleen op vlaandersdc.be/blog, maar ik post ook op Tumblr en nog andere dingen. En dan merk ik dat je daar al gauw wel inloggen en uitloggen en toestanden. En met Mars Edit kan ik meteen ook alles op de juiste plek zetten waar dat dan hoort. Zeer handig. En zeker als je multiple accounts hebt en zoals ik dan ook nog een keer moet publishen voor andere mensen. Want dan zijn er bijvoorbeeld mensen die voor Flanders DC dingen schrijven voor de blog. En dan moet ik van mijn account uitloggen en met die andere account terug inloggen. Dat is een groot probleem. En Mars Edit doet dat allemaal.
Maar wat kost Mars Edit?
€40 of zo.
In de App Store?
$40 in de App Store.
Bestaat er eigenlijk zoiets voor Windows? Niet meteen.
Geen idee.
Nee.
Nee.
Mars Edit 3, desktop blog editing voor de Mac. Oké. Okay.
Ja.
Op Windows heb je Windows Live Writer.
Ah ja, natuurlijk, van Microsoft.
Daar,
dat heb ik ooit eens getest. Dat is waar, ja. Mijn tip deze week is de hang-up. Ik heb dat ding hier liggen. Ik zag een tweet voorbijdrijven een tijdje geleden. Iemand die zei dat ze een geweldig systeem hadden gevonden om de smartphone in de auto vast te hangen. De hang-up is eigenlijk gewoon maar een stukje metaal. dat bepaalde vorm geplooid is, dat je dan in de ventilator van je auto steekt en dan een beetje opschuift. En daar kun je dan je smartphone of je GPS-toestel insteken. En dan hangt die perfect vast. Hij wiebelt niet, want doordat die smartphone erin zit, plooit de beentjes netjes open. Dus het zit echt heel goed vast. En het kost maar, moet ik even kijken op de website, voor ze alle twee, €16,95. En het maakt ook geen krassen op het scherm en dergelijke. Er is een speciale laag over het metaal. Dus ik ben heel tevreden van zowel de smartphone als de navigatiehouder. Het enige waar je een beetje rekening mee moet houden is, bijvoorbeeld in mijn Skoda, zitten de knoppen om de verwarming te bedienen redelijk dicht tegen de ventilator aan. Dus ik moet de hang-up soms een beetje hoger zetten om niet tegen de knoppen op te komen. €16,95 en te vinden via mobilehangup.com. Ik kan het echt ten zeerste aanraden. Heel simpel en heel goed.
Prutsen om zo'n ding te maken, maar dat lukte me niet zo goed. Maar,
wel, zo is het effectief ontstaan. Hè. Dus die man, nu ga ik zijn naam, Jaap Klomstra, denk ik, die had met ijzer effectief zoiets gemaakt. En toen dacht hij van, kijk, ik ga daar een product van maken. En het werkt effectief heel, heel goed. Dus geweldige vondst. En je hebt ook geen zuignappen op je raam. Dus als je de auto ergens moet achterlaten, dan zien ze niet dat je een GPS hebt. Je kunt het heel gemakkelijk ook terug losmaken.
En het ding flikkert niet van je raam als het te lang in de zon heeft gestaan. Ook al, dat ook is met die zuignappen ook irritant.
En nog een voordeel is, als je een smartphone hebt die wat warm wordt, gelijk Jans Galaxy Nexus met 4 cores erin, als je de airconditioning opzet, koelt die ook automatisch af.
Ja.
Er is over nagedacht. Mobilehangup.com. Voilà, we zijn er helemaal door. Jojanneke, waar kunnen we u vinden?
Je kan me op Twitter vinden, daar heet ik gewoon Jojanneke. Niet te verwarren met een andere Jojanneke. en op eoscommunicatie.nl en ik blog op eosblog.nl.
Yo, prima. Jan, waar vinden we u?
Je vindt mij op janseurink.com, dat is mijn blog. En je vindt mij ook als Jan Seurink op Airtime. En Airtime is een nieuwe dienst die zich zal richten op videochat, maar dan zonder lullen.
Dus zonder een beetje lullen. Zoals... Oké, nu weet ik wat je bedoelt.
Ja, een beetje zoals... hoe heette dat nu weer? Chatroulette.
Chatroulette, waar is de tijd?
Ja. Maar dit zal dus zonder lullen zijn en met Facebook-login en dat soort dingen.
Airtime. Davy, wat vinden u?
Airtime is van de man van Napster, hè?
Ja.
Oké, voilà.
Mij op d.dings.be en at d.dings.
En Marco Frissen?
M. Frissen op Twitter en mf72.eu.
En ik ben op Twitter Maarten Hendricks met KX en mijn blogje is krijtstof.be. Reviews in iTunes vinden we zeer fijn of reacties op onze website tech45.eu. We hebben een Facebookpagina facebook.com/tech45cast. Op Twitter zijn we te volgen als tech45cast. Volgende week dan ben ik er niet, maar dan doen we wel een tech45. Onderwerpsuggesties daarvoor kunnen gewoon gelinkt worden op Twitter met de hashtag tech45. Dit was nummer 114. De volgende wordt opgenomen volgende week dinsdag 24 juni vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Bedankt aan iedereen in de chatroom en aan Jojanneke om nog een keer langs te komen.
Super, voor mij
tot over 2 weken en voor de rest van het panel tot volgende week. Tech45.
Buenos dias, children. You'll be happy to know you made it all the way till the end.